Het is vrijdagavond. Het is 9 uur. Het is tijd voor Papa India 4, Alfa Alfa. Goedenavond en heel hartelijk welkom vanuit de radiostad Hilversum. Vanavond zijn wij weer in een groot deel van Nederland ontvangen via de repeater PI2 NOS op 430.125 MHz in de 70 centimeter band. Ook zijn we in de omgeving van Hilversum op 2 meter te horen op 145.325 MHz. Als je een keer niet via de ether naar ons kunt luisteren, is dat geen probleem. Je kunt ons ook horen via de livestream van PI2 NOS, via het YouTube-kanaal en via onze website pi4aa.nl.
Vorig jaar is de huidige crew begonnen met het maken van PI4AA-uitzendingen. Na twee proefuitzendingen voor de zomer zijn we in september serieus van start gegaan. Al zeg ik het zelf, we kunnen terugkijken op een jaar met heel veel leuke items. Daarom zenden we vandaag de favoriete items uit van de crew. In oktober is Misha begonnen met het maken van het PI4AA Radio Report. Zijn eerste interview was met Bert, papa Alpha 1 Bravo. Dat interview hoor je nu nog een keer.
Een radioamateur doet het vanuit zijn shack. Korte golf, ATV, EME of misschien wel iets heel innovatiefs. Ken jij al die leuke projecten en andere aspecten van onze radiohobby? Iedere maand reist PI4AA het land in, op jacht naar de leukste wetenswaardigheden over onze radiohobby. Geen mast is ons te hoog, geen nieuws dat ons ontgaat. Dit is het PI4AA Radio Report. Met als onderwerp vanavond QRP met PA1B. Naast mij zit Bert en dat is papa Alpha 1 Bravo. Goedenavond Bert en hartelijk welkom.
Goedenavond Misha, leuk dat ik hier mag zijn.
Ja, laat ik beginnen met even te vermelden dat jij over jouw QRP ervaringen schrijft op internet. PA1B - QRP.blogspot.nl. Dat klopt toch?
Ja, dat klopt helemaal. Ik heb een website en een blog. En daar geef ik veel informatie over het werken met laagvermogen en QRP. Okay. En op het blog vind je zeg maar de meer actuele informatie.
Okay. Nou, misschien is het aardig om eerst eens te beginnen met de vraag wat het eigenlijk is, QRP. We hebben allemaal de term wel eens gehoord, maar ik denk dat er niet veel mensen zijn die het beter kunnen uitleggen als jij.
Prima. QRP wil zeggen dat je werkt met gereduceerd vermogen. Dus als absoluut een vermogen van 5 watt in CW, dat is dus met morsen, en een vermogen van maximaal 10 watt in spraak.
Okay. Er is behalve QRP ook nog een afgeleide naam. QRPP heb ik begrepen. Wat is dat dan?
Ja, QRPP is 10 keer zo laag als het vermogen wat je gebruikt bij SSB. En dat is dus een vermogen van minder dan 1 watt. En dat werkt heel goed.
Behalve QRP en QRPP heb je ook nog QRPPP. En zo kun je misschien nog wel doorgaan?
Dat heb ik zelf bedacht. En dat gaat dan weer 10 keer zo laag. Okay. Maar dat is geen officiële kreet.
Maar dat kunnen we natuurlijk vanzelf officieel maken als je het maar vaak genoeg gebruikt.
Zo is dat.
Okay. Misschien kun je in het kort, Bert, even vertellen wat je zo in het bijzonder aantrekt in het werken met QRP.
Voor mij was dat het werken met CW, dus met morsen. Het zelf bouwen en dan het lage vermogen. Dat is echt een fantastische combinatie. En zo ben ik dus begonnen in 1990 ja. Met een zelfgebouwde transceiver voor 7 MHz met een vermogen van 1 watt. En daar heb ik gewoon heel Europa mee gewerkt en nog niet eens met zo'n hele goede antenne, gewoon een inverted V.
Met 1 watt?
Met 1 watt.
Okay. Wat mag je dan verwachten, hè? Wat voor afstanden kun je overbruggen en onder welke omstandigheden?
Ja, in de eerste jaren heb ik heel veel verbindingen gemaakt met Europa. Maar later ontdekte ik op 14 MHz en 21 MHz met een andere transceiver dat de afstanden nog groter konden worden. Bijvoorbeeld naar Noord- en Zuid-Amerika, naar Rusland en heel af en toe zelfs naar Japan.
Okay, dat zijn toch wel grote stukken met klein vermogen. Ik heb begrepen, 5 watt
is in QRP-termen het maximale vermogen wat je in CW mag maken. Is dat ook het vermogen waar je meestal mee werkt?
Nee, in contesten werk ik soms met 5 watt als ik zelf CQ geef. Maar vaak is het zo dat ik juist een ander station antwoord. En dat doe ik dan met minder vermogen. En dus gewoon met 50 milliwatt antwoord geven. De ene keer zal je direct antwoord terugkrijgen. Een andere keer blijkt 50 milliwatt net te weinig te zijn. En dan maak ik dus een stap van 3 dB. Dan ga ik naar 100 milliwatt. Dus ik verdubbel mijn vermogen.
Oké. Als ik op jouw website kijk, daar staan een hele hoop interessante dingen op. Een term op je website is 1000 miles per watt. Wat betekent dat?
Het 1000 mijl per watt award, dat wordt uitgegeven door QRP RC en wordt ook uitgegeven door de Noord-Amerikaanse QRP CW Club. Het leuke van 1000 mijl per watt, dat is dat het activeert om met zo min mogelijk vermogen zo ver mogelijk te komen. En als je dat dan doet met minder dan 1 watt, dan komt dus die verbinding in aanmerking voor het 1000 mijl per watt award.
En dan geldt dus eigenlijk hoe minder vermogen je maakt, hoe leuker het is, hè?
Ja, dat is echt de sport om met zo min mogelijk vermogen zo ver mogelijk te komen.
Oké, nou is QRP niet altijd even makkelijk, want het is vaak druk op de band en dergelijke. Wat zijn in jouw geval de allerbelangrijkste factoren om succesvol te zijn bij het maken van QRP-verbindingen?
Het allerbelangrijkste, en dat zou je eigenlijk niet verwachten, maar dat is de propagatie. Als de absorberende laag onder de reflecterende laag verdwijnt, dan krijg je dus een signaal wat veel en veel sterker is. De signaalveranderingen ten gevolge van propagatie, die zijn vele malen groter dan dat je van een kleine antenne zou overschakelen naar een hele goede grote antenne.
Okay.
Dan is een tweede ding van heel grote invloed de activiteit. Die activiteiten kun je opzoeken in de contest. Conteststations die zijn heel gretig om je te werken. En als je dan niet een oorverdovend S9 signaal hebt, dan is dat voor die stations helemaal geen probleem. Want zelfs als jij in de ruis zit, dan kunnen ze nog een verbinding met je maken. Zodra je hoort dat het roepende station gaat luisteren, dan moet je je call er even ingooien. En luisteren is belangrijker dan zenden. Dus je moet heel goed blijven luisteren.
En een andere factor is natuurlijk dus een hoop geduld.
Een hele hoop geduld.
Oké. Hoe ben je tot het idee gekomen om, als je zegt ik heb een vermogen van 1 watt, om dan dat nog verder te willen reduceren?
Nou, dat is heel grappig dat je dat vraagt. Ik ben op een gegeven moment met mijn zelfgebouwde zender, ben ik een man tegengekomen uit Midden-Italië, Piero. En Piero die reduceerde zijn vermogen van 100 watt. Toen hij terugdraaide van 100 watt naar 5 watt, hoorde je het signaal nauwelijks zwakker worden. Wat je wel hoorde, dat was dat de achtergrondruis groter werd. En toen hebben we samen met 1 watt hebben we nog een behoorlijk lang QSO gevoerd. Is dat nog leuker en je zit onder de psychologische drempel van 1 watt.
Dat is dus de ware gedachte achter QRP.
Ja, achter QRPP, zeggen we.
Of dan. QRPP, ja. Inderdaad. Ja. Oké, Bert, ook iets wat ik op jouw website heb gevonden is het gegeven dat jij zelf allerlei hulpmiddelen bouwt voor jouw QRP-station. Je publiceert dat ook op de site. Misschien kun je daar nog iets over vertellen.
Ja, waar je op doelt, dat zijn de verzwakkers. Ja. Ik heb een methode bedacht om verzwakkers te maken. Want zoals je misschien wel eens gezien hebt, zijn de waardes die je nodig hebt voor een bouwen van een verzwakker hele specifieke waardes. Bijvoorbeeld 61,11 ohm voor een bepaald type verzwakker. En wat ik gedaan heb, dat is door 2 weerstanden parallel te zetten, maak ik dan met een nauwkeurigheid van 1% die bepaalde waarden, die ook nog een keer over een groot frequentiegebied werken.
Oké, Bert. Ik ga nog een keertje jouw website noemen. Dat is pa1b-qrp.blogspot.nl. Bert, ik wil je heel hartelijk bedanken. En hopelijk kunnen we je nog eens een keer interviewen als je leuke onderwerpen hebt voor in dit stukje van PI4AA.
Dankjewel, Misha. Ik vond het heel leuk om te doen.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. In november is Hans bij de 0AC toegetreden tot de crew. Van hem hebben we inmiddels een aantal erg leuke items mogen ontvangen. In maart heeft Hans het gehad over het alternatief gebruik van radio En dat item herhalen wij vandaag.
Wij gebruiken radiogolven om te communiceren, maar er zijn meer toepassingen. De bekendste is misschien wel de magnetron waarmee je de kliekjes van de vorige dag opwarmt. De ruimtevaart heeft deze eigenschap ook ontdekt en gebruikt deze nu bij de ontwikkeling van nieuwe aandrijfsystemen die zo uit de serie Star Trek konden zijn weggelopen. De al in gebruik zijnde ionendrive is er één van, maar de plasmadrive heeft volgens wetenschappers pas echt de toekomst. Het idee is overigens helemaal niet nieuw. De eerste experimenten met plasmadrives vonden al plaats in 1983. Officieel heet deze plasmadrive Vasmir, wat staat voor Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket. In deze motor wordt gebruik gemaakt van een edelgas als brandstof, meestal argon of xenon. Dit gas wordt in een kamer geperst waarbij radiogolven het gas vervolgens ioniseren. Bij dit proces wordt het edelgas omgezet in relatief koud plasma, waarbij het tevens van alle elektronen wordt ontdaan. Dit mengsel gaat vervolgens naar een tweede kamer, waar het mengsel wederom met radiogolven wordt gebombardeerd, maar nu op exact dezelfde resonantiefrequentie als de in het mengsel aanwezige ionen. De temperatuur stijgt hierbij tot waarde rond de 1 miljoen graden Kelvin, wat ongeveer 173 maal de temperatuur is van het oppervlak van de zon. Daarna is de kwestie van actiereactie en de aandrijving is een feit. Het grote voordeel van dit soort aandrijving is stamina. Met weinig brandstof en het daarbij behorende lage gewicht kan de motor zeer lang functioneren. Wie er meer over wil weten, zoek op Google naar Vasmir, Victor, Alpha, Sierra, India, Mike, Romeo.
Dit is Papa India 4, Alpha, Alpha. De radioreports van Misha krijgen in de ronde na de uitzending vaak veel waardering. In januari nam Misha een interview op over CubeSats met Wouter, BA3WEG. Dat interview hoor je nu.
Een radioamateur doet het vanuit zijn shack. Korte golf, ATV, EME of misschien wel iets heel innovatiefs. Ken jij al die leuke projecten en andere aspecten van onze radiohobby? Iedere maand reist PI4AA het land in op jacht naar de leukste wetenswaardigheden over onze radiohobby. Geen mast is ons te hoog, geen nieuws dat ons ontgaat. Dit is het PI4AA Radio Report. Vandaag hebben we een bijzonder leuk onderwerp, namelijk FunCube-satellieten. En daarvoor is hier Wouter. En Wouter is papa Alpha 3 Whiskey Echo Golf, PA3 weg. Wouter, goedenavond.
Ja, goedenavond.
Misschien kun je even in het kort jezelf voorstellen.
Ik ben een radioamateur uit Voorburg. En ik ben betrokken bij diverse satellietenprojecten waarover we het vanavond gaan hebben. Met name de FunCube-satellieten. Het is veel breder dan dat.
Ja, want je bent er al een hele tijd druk mee, als ik het goed heb. Misschien kun je ongeveer vertellen hoe je daar zo toe gekomen bent, hoe dat zo ontstaan is.
Ja, wat er in feite gebeurd is, is ik was op zoek naar een afstudeeronderwerp. En de TU Delft die begon op dat moment met het bouwen van een satelliet, Delphi C3 genaamd. Misschien een bekende naam voor vele amateurs. Die satelliet, daar is het eigenlijk mee begonnen, de Delphi C3 satelliet. Ik was al radioamateur en ik kon ook nog eens een keertje via de TU Delft gaan bouwen aan satellietelektronica en radioonderdelen. Dus het was een combinatie van school en werk en amateurisme. Wat dat betreft heb ik het goed getroffen. We zijn begonnen in 2005 met het Delphi C3 project. En die satelliet is gelanceerd in 2008. Dus ja, we zijn al een tijdje bezig met het Delphi gebeuren bij de TU Delft.
Hartstikke leuk.
En zo ben ik eigenlijk het wereldje ingerold.
Ja, en daar ook gebleven. Want je doet het ook professioneel, heb ik begrepen. Het bouwen van een satelliet, daar komt heel wat andere technologie bij kijken als dat we in de civiele omgeving gewend zijn. Kun je misschien een paar dingen aantippen waar je zoal rekening mee moet houden?
Wat heel leuk is aan kleinere satellieten zoals wij die bouwen, zogenaamde nanosatellieten, is dat je eigenlijk heel veel juist off-the-shelf componenten gebruikt. Maar je moet uiteraard rekening houden met het vacuüm, de straling in de ruimte, temperatuurbereik. Er zijn heel veel dingen waar je niet dagelijks bij stilstaat. Maar bijvoorbeeld het ontwerpen van een smartphone, daar moet je ook rekening houden met gebruikers die dat ding misschien inderdaad ook wel te heet laten worden of ergens op de pool willen gebruiken. Dus heel veel elektronica kan stiekem al best wel goed tegen temperatuur. Maar ja, het vacuüm, de trillingen van de lancering, dus het echte trammelen van de raket,
ja,
dat is eigenlijk het strengste. En dan dus de straling waar je echt rekening mee moet gaan houden.
Dat is dan de straling die met name komt van de zon of ook nog vanuit andere richtingen?
Ja, nee, het is hoofdzakelijk de zon inderdaad. En gelukkig vliegen wij met deze satellieten redelijk laag bij de aarde. Dus dat betekent dat het magnetisch veld om de aarde nog redelijk bescherming biedt. Dus Hoe verder je wegkomt, hoe meer je daar last van hebt.
Op wat voor afstand hangen die satellieten zoal?
De satellieten waar ik me mee bezig houd, die zitten tussen de 500 en de 700 kilometer in. Maar het kan in principe ook nog veel verder weg.
Okay.
Maar ja, 650 kilometer is een beetje het gemiddelde.
En hoe koud wordt het dan?
Buiten de satelliet wordt het al gauw min 20, min 30. En dat lijkt eigenlijk nog wel mee te vallen.
Ja.
Ja, dat is vooral omdat door de hoogte van de satelliet de schaduw van de aarde, die bepaalt eigenlijk hoeveel procent van de tijd je in het donker zit.
Okay.
En dat is een derde van de omloop. Dus je hebt eigenlijk meer dat je opgewarmd wordt dan dat je afgekoeld wordt.
Oké, en dus op lagere hoogtes is het eigenlijk kouder?
Nou ja, goed, hoe meer inderdaad beschaduwing je krijgt, hoe kouder het wordt, ja.
Okay. En op zijn warmst?
Ik heb 125 graden gezien op de zonnepanelen.
Dat is dus op de andere kant. Dat is dus
dat
wel
is de andere kant van het verhaal, ja.
Hey, Delphi C3 heb je genoemd, maar er zijn natuurlijk veel meer satellieten geweest waar jullie aan gewerkt hebben.
Ja, klopt. En ook nog werken. Na Delphi C3 is de TU Delft ook een nieuw satellietproject begonnen, Delphi Next.
Uh-huh.
Daar heb ik ook nog mee gewerkt, maar niet meer als student, maar zijdelings vanuit de industrie.
Oké.
Maar tegelijkertijd zijn we ook begonnen met het bouwen van een echte amateursatelliet. We wilden heel graag een satelliet hebben waar we als amateurs echt wat aan hadden. En helaas, de transponder die op Delphi C3 zat, die is defect geraakt.
Ja.
En wij wilden eigenlijk een satelliet die dat toch kon overnemen. En we in dit geval is Amsat UK. En dat is dus de amateursatellietbouwclub van Engeland. Daar ben ik lid van.
Uh-huh.
En die hebben gezegd van wij willen een satelliet gaan bouwen.
Ja, een nanosatelliet.
Een nanosatelliet. En dat heeft te maken met budget.
Okay.
Lanceren is natuurlijk niet heel goedkoop.
Nee.
En hoe meer kilo's je omhoog schiet, hoe meer je moet betalen. Dus hoe kleiner, hoe beter.
Oké, ik had altijd de indruk dat daar een soort van ruimte bestond van we hebben nog een hoekje vrij. Misschien past onze satelliet er nog bij, maar dat is dus niet helemaal zo.
Nou, dat is nog steeds zo. Het enige probleem is dat er nu zoveel gegadigden zijn voor dat hoekje.
Ja.
Dat iedereen wakker is geworden en heeft gezegd, oké, dan kunnen we dus ook geld voor gaan vragen. En er is een schaarste. En die nanosatellieten die zijn een revolutie aan het veroorzaken in de ruimtevaart.
Ja.
Dus ja, het wordt allemaal wat duurder. Omdat er gewoon meer vraag op het moment is.
Precies, vraag en aanbod.
Ja.
En dan kan je een ideaal doel hebben, maar dat maakt dan weer minder
dat
uit.
Dat maakt dan inderdaad niks meer uit.
Een nanosatelliet, dan hebben mensen daar een bepaald beeld bij. Maar kun je iets over afmetingen zeggen?
Het project wat wij begonnen zijn heet FunCube. En dat is een kubus van 10 bij 10 bij 10 centimeter. En dat is een zogenaamde 1U CubeSat. Ze noemen die dingen CubeSats, dat is een standaard maat.
Ja.
En elke unit is dus 10 bij 10 bij 10 centimeter. Delphi C3 was 10 bij 10 bij 30, dus dat is een 3-unit CubeSat.
Ja.
Er wordt nu gesproken over 6 units, 12 units en 16 units. En daarboven wordt het alweer gauw economischer om gewoon een grotere satelliet te bouwen. Maar het lijkt er dus op dat alles onder die maten, dat dus onder de CubeSat standaard het goedkoopst is.
Okay.
En wij zijn dus inderdaad 1 liter, 10 bij 10 bij 10 centimeter.
Ongekend. En daar zit een hele satelliet in?
Daar zit alles in wat je nodig hebt inderdaad voor een satelliet.
Oké. Je hebt de naam FunCube, waar het dus eigenlijk een beetje om draait op dit moment, al een paar keer genoemd. Er zijn er 3 op dit moment?
Klopt. FunCube 1 is eigenlijk waar we mee begonnen zijn in het project. Maar op het moment dat we de hardware hadden ontworpen en het werkte goed, hebben we ook wat mensen benaderd die satellieten aan het bouwen waren. Van joh, we hebben deze hardware. Zouden jullie het leuk vinden om deze hardware ook in jullie satelliet te stoppen?
Ja.
En dan op die manier hebben we ervoor gezorgd dat we nog twee andere satellieten hebben. En eentje heet UCUBE 1. Dat is een satelliet van de Nationale Ruimtevaartorganisatie van Engeland, van UK Space Agency. En er is er eentje, en dat is een Belgische satelliet. Dat is een missie die wat dingen gaat uittesten voor een veel grotere missie later. Dat heet QB50, die missie. En die hebben eigenlijk een tweetal satellieten gelanceerd als testje, om te kijken of alles wel werkt.
Ja.
En die testsatellieten, op een van die satellieten mochten wij ook onze transponder aanbrengen.
Dus die zit geïntegreerd in dat systeem?
Ja, zit geïntegreerd in een andere satelliet gebouwd. Dus we hebben drie transpondersystemen op het moment in de ruimte. En er komen er misschien nog wel wat bij.
Juist. FunCube is dus een satellietproject bestaande uit meerdere satellieten. Voor zendamateurs, ook door zendamateurs. Het wordt gefinancierd door radioamateurs, heb ik begrepen van je?
Ja, klopt.
Daar hangen bepaalde doelstellingen bij, hè?
Ja, wat we bij het project als eerste hebben geprobeerd te doen, is kijken wat is er nodig vanuit de radioamateurs. Dus wat zouden wij graag willen hebben? Maar ook wat is er nodig om onze hobby een beetje te promoten? En een van de dingen die we daarbij bedacht hebben is dat we scholen enthousiast moeten krijgen voor techniek en ook voor radioamateurisme. Dat is natuurlijk een thema op scholen, omdat ze sowieso te weinig technisch personeel hebben voor de toekomst. Dus daar is er is een hele grote drive om dat voor elkaar te krijgen, ook op scholen. En wij hebben gedacht van nou ja, dan is het ook leuk om daar dus een technisch project voor te gebruiken, wat radioamateurisme ook een beetje onder de aandacht brengt.
Ja.
Dus het primaire doel van FunCube 1, zoals we het hebben opgeschreven, is dus zoals ze het in Engeland noemen, educational outreach. Dus het gaan naar scholen en het vertellen over satellieten, over techniek en daarbij ook over radioamateurisme. Dus,
wat voor scholen moet ik ongeveer aan denken?
Ja, wij hebben met name als doel hebben wij de middelbare scholen en de basisscholen gekozen. Maar zo'n satelliet, daar komt telemetrie vanaf. Dus data die vrij beschikbaar is voor iedereen. Daar is genoeg analyse op te doen. Dus als jij als universitaire student bedenkt van nou, ik zou nog wel eens wat in de diepte willen gaan. Uh-huh. Dan is dat ook mogelijk. Maar primair hebben we het gedaan voor de basisschool en voor de middelbare scholen.
Omdat bij de technische opleidingen hebben mensen al een bepaalde richting gekozen.
Ja, dan ben je te laat.
Ja, ja,
als je inderdaad, als iemand al een technische opleiding doet, dan is het al goed.
Ja, oké. Okay, ja.
Goed, en dan is het natuurlijk nog wel zo dat amateurisme daarbij, het radioamateurisme bekendmaken bij dat soort mensen is nog steeds belangrijk.
Nog even terug dan naar dan de doelstelling. Het is een amateursatelliet, dus hij is bedoeld voor gebruik voor en door zendamateurs. Wat kan je daar precies mee?
Het begint eigenlijk met het ontvangen van de telemetrie. Dus het daadwerkelijk luisteren naar het signaal wat er vanaf komt en het decoderen daarvan. En dan kun je dus gegevens zien als temperaturen, hoe het met de radio's is, stromen, spanningjes, batterijstatus, dat soort dingen. Dat is heel erg educatief en leuk. Dat is ook een leuk begin voor radioamateurs om kennis te maken met satellieten.
Okay.
Maar waar het eigenlijk om gaat is het communicatiegedeelte. Er zit een lineaire transponder in, een zogenaamde lineaire transponder. En daarmee kun je in single sideband phone- en cw-verbindingen maken. Of bijvoorbeeld PSK 31 zou ook kunnen. De bedoeling is dus dat je hem gebruikt als repeater, maar dan in de ruimte.
Precies. Veel mensen denken snel dat het gebruiken en het werken van satellieten gecompliceerd is. Dat is niet altijd zo, hè?
Nee. Zoals bij eigenlijk alles in onze hobby, je kan het zo gek maken als je zelf wil. Het beginnen met bijvoorbeeld het ontvangen van telemetrie kan al beginnen met een goedkope USB-stick DVB-T-ontvanger.
Ja, zo'n RTL-dongel.
Zo'n RTL-dongel, een stukje software en een 2-meter antennetje. Dat kan zelfs een vertical zijn. Dat doe ik hier zelf thuis ook. Dat levert niet optimaal resultaat. Maar het luisteren naar satellieten begint al zo simpel. Indien je iets hebt van een single sideband radio voor 2 meter. Het is 2 meter downlink.
Ja.
Dan kun je al gaan luisteren met een normale radio en dan geluidskaart en een computer. En dan kan je al gaan decoderen of luisteren wie er op die transponder zitten.
Ja, en die RTL-dongeltjes, er zijn erg veel radioamateurs die zo'n ding hebben. Is er ergens informatie over terug te vinden?
Ja, met name het decoderen en het bekijken van de data op de website van Funcube kan dat inderdaad gevonden worden. Ik wil daar ook nog even bij vermelden dat voor het ontvangen van de satelliet vanuit het begin af aan van het project al bedacht was dat scholen ook makkelijk moesten kunnen ontvangen. Daarvoor zijn we onze eigen dongelontwikkeling gestart, de zogenaamde Funcube dongel.
Ja.
En ik vermoed dat er een stuk meer radioamateurs zijn die kennen dan het satellietproject. Want dat ding dat is ineens een succes gebleken, ook voor andere toepassingen. Toen wij begonnen met het project was die Funcube-dongel was uniek. Die DVB-T-dongels waren toen nog niet gehackt. Dus er was niks.
Nee.
En wij hebben die Funcube-dongel begonnen. Daar hebben we een stukje software bij gemaakt om de satelliet makkelijk te kunnen ontvangen. Het Funcube-dashboard heet dat. En dat is allemaal te vinden op de website. Dat is funcube.org. .uk. Ja. En dat is de website van het Funcube project. Daar staat ook de software te download. En het ontvangen daarvan, dat is al een leuk beginnetje. Maar luister ook vooral naar die transponder. Hè. Je hebt eigenlijk alleen maar een single sideband radio nodig.
Op welke band?
De uplink daarvan zit in 70 centimeter.
Okay. Dus down is 2 meter en up is 70 centimeter.
70 centimeter, ja.
Ten slotte nog even. We hebben nu een behoorlijk inzicht over hetgeen wat er gebeurt rondom de Funcubes, de Delphi-satellieten vanuit het verleden. En leuk dat er nog van alles te gebeuren staat op dat gebied, Wouter. Ik wil je hartelijk danken. Ik ga nog één keer de website herhalen. Dat is funcube.org.uk. En daar vind je vele achtergronden. Wouter, dank je wel.
Ja, graag gedaan.
Wellicht dat we over niet te veel tijd nog een keer hier aandacht aan kunnen besteden en dan wat nader ingaan op hetgeen wat nog komen gaat.
Ja, mocht er wat nieuws zijn, dan hoor je het uiteraard.
Afgesproken.
Dit is Papa India 4, Alpha Alpha. Zoals regelmatig wordt aangekondigd, biedt PI4AA ook aan luisteraars de mogelijkheid om een mening te ventileren over een bepaald amateuronderwerp, in de vorm van een column. In april ontvingen wij een bijdrage van Tonko, NL9551, die we graag nog een keer herhalen.
Ik zit in mijn shack. Voor me ligt een foto, welke is genomen op 15 juli jongstleden om even over 3:30 'smiddags. Op deze foto staat de televisietoren van Smilde, gefotografeerd tussen de huizen door, vlak bij die toren, en die foto geeft me een huiveringwekkend beeld van een net afbrekende mast. De top van die mast valt op een afstandje van de toren verticaal naar beneden en slaat, naar later blijkt, een krater van ruim 10 meter diepte in de grond. Het restant van de mast breekt ook juist af en kantelt net om. Diezelfde dag gaat er ook in de toren van Lopik iets mis. Ook die raakt in elk geval buiten gebruik, waarop een enorm deel van Nederland vrijwel geen tv of radio meer kan ontvangen, een groot gedeelte van het mobiele telefoonverkeer uitvalt, dataverkeer via computernetwerken langdurig verstoord raakt, en onze overheid dus ineens vrijwel niets had kunnen beginnen als dit werkelijk een op dat moment door velen gevreesde terroristische aanslag zou zijn geweest. Tot mijn grote verbazing ging iedereen, toen dit laatste als onjuist was vastgesteld, snel weer over tot de orde van de dag, met mogelijk als enige uitzondering het gezeur over de middengolfzender op 747 kHz, welke nu ineens voor een poosje, hoera, weer wel Radio 1 mocht weergeven. Ook van Veron VRZA-zijde bleef het, behalve wat onderlinge rampcurso's op repeaters, toch snel weer erg rustig. En daarom wil ik voorstellen nog even de Daresregels onder de aandacht te mogen brengen. Ze staan in elk geval in Electron beschreven in het mei-nummer op pagina 219. Ik moedig dan ook Daresleden aan hun standaard berichtend formulier afdrukbaar op de website van PI4RCG te zetten. Een tabelletje van noodfrequenties nationaal en internationaal op deze website te zetten of misschien er een sticker van te maken. Nog eens serieus te bevorderen dat iedere amateur minstens langdurig kan luisteren en ook kortere tijd kan zenden vanaf accu's. Waarbij eerder genoemd berichtenformulier trouwens erg helpt om onnodig lang zenden en dus excessief stroomgebruik te voorkomen. bij de regering te promoten dat wij radioamateurs hun aanspreekpunt kunnen zijn bij rampen. Net zoals bleek bij Katrina in New Orleans, de tsunamis in Azië, als ook recent weer in Fukushima. Een trainingsschema voor radioamateurs daadwerkelijk in gang te zetten en dit in overleg en met participatie van de overheid. Waarbij we en passant een enorm stuk goodwill kunnen krijgen bij diezelfde overheid voor onze eigen toekomst als spin-off. En door voorlichting te geven verder te voorkomen dat we in Nederland over dergelijke initiatieven al te lacherig blijven doen over dit soort serieuze zaken. En ik zeg dit met name omdat ik onder andere ooit radiotelegrafist was in militaire dienst. En toch ook in vredestijd met een plotselinge gebeurtenis werd geconfronteerd die, hoewel op veel kleinere schaal, direct internationaal ingrijpen wel nodig maakte. En dat heeft me later doen realiseren hoe belangrijk het is je procedures in je hoofd te hebben en ook te hebben geleerd initiatief te tonen. En doen amateurs dat niet juist heel goed? Wie lacht niet die den amateur beziet, spreekt in deze boekdelen. Wat mijzelf overkwam, past niet in deze bijdrage op het net, maar wil ik in een eyeball cue zo wel eens vertellen. Dit was November Lima 9551, Tonko.
Dit is Papa India 4 Alpha Alpha. Als laatste, maar zeker niet als minste, een item van John, PA0ETE, die immers vrijwel iedere uitzending een mooie bijdrage levert. In september stuurde hij een bijdrage in over D-Star en DMR, waarmee we deze serie hoogtepunten van het afgelopen jaar zullen afsluiten.
Ondergetekende staat wel eens een klein beetje bekend als iemand van de digitale spraak. Toch is dat maar een klein deel van wat ik doe. Ik ben ook morse-enthousiast en experimenteel veel met antennes. En de meeste QSO's die ik maak zijn gewoonlijk in FM. Vandaag ga ik het vooroordeel dat met betrekking tot digitale spraak over mij bestaat echter wel een beetje herbevestigen met twee verschillende onderwerpen over digitale spraak. Er bestaan veel vooroordelen over digitale spraak. Er bestaan echter ook veel systemen voor digitale spraak, veel meer dan de meeste amateurs beseffen. D-Star en DMR komen momenteel het meeste voor. Het is niet helemaal logisch dat zij de meest populaire zouden zijn geworden. Er zijn wel een paar belangrijke redenen waarom dit zo gebeurd is, maar het hadden even goed en net zo makkelijk enkele van de andere systemen geweest kunnen zijn, hoewel ze niet allemaal even geschikt zijn. D-Star kwam op een moment dat er al een poos geen grote vernieuwingen meer waren geweest op amateurgebied en dat heeft zeker een belangrijke rol gespeeld. Algemeen wordt echter aangenomen dat het zo is omdat D-Star en DMR alle twee systemen zijn waarvoor ook netwerken bestaan. Voor D-Star was er al een ander systeem speciaal voor zendamateurs gemaakt dat er enigszins op leek van het merk Alinco. Maar dat is nauwelijks bekend. Voor meerdere van de nu in Nederland verkochte Alinco apparaten is een niet heel goedkope insteekmodule te kopen waarmee je het apparaat voor dit systeem geschikt kunt maken. De belangrijkste reden dat het met het Alinco systeem nooit wat geworden is, is volgens veel mensen die wat van digitale spraak weten, het ontbreken van repeaterapparatuur en het feit dat enige netwerkinfrastructuur er nooit voor gekomen is. Een interessante vraag is waarom mensen die in D-Star en DMR geïnteresseerd zijn die netwerkfunctionaliteit zo belangrijk, CQ, zo prettig vinden. Die vraag is overigens net zo interessant als waarom bij analoge relais in zoveel mindere mate dit het geval is. Ik denk zelf dat het cultuur is. In de tijd dat ik zelf centamateur werd, en dat is al langer geleden dan ik hier wil noemen, toen waren pas net enkele jaren de eerste FM-repeaters in Nederland gekomen. Een van de eerste dingen die ik van een oudere amateur te horen kreeg toen ik in de zendhobby geïnteresseerd raakte, was dat mensen die via amateurrepeaters werkten geen echte amateurs waren. Echte amateurs gebruiken geen repeaters. Toen ik vervolgens in mijn naïviteit vroeg wat een echte amateur dan wel deed, bleef het korte tijd stil. En vervolgens kwam er een niet al te duidelijk verhaal over zelfbouw, over het werken met verre stations en in mindere mate het jagen van certificaten en diploma's. Op diezelfde manier zie je nu een terughoudendheid bij een deel van de amateurs tegen het werken via netwerken. Dat die terughoudendheid bij amateurs met digitale spraak kleiner lijkt dan bij amateurs met analoog, dat lijkt duidelijk. Maar is die terughoudendheid terecht? Niet iedereen denkt er tegenwoordig meer zo over, maar officieel is de amateurdienst er nog steeds eentje die experimenteert met techniek en met name ook met nieuwe techniek. Professioneel gesproken is het de normaalste zaak van de wereld dat hoogfrequent en niet hoogfrequent technieken door elkaar gebruikt worden, waarbij dan weer de ene techniek gebruikt wordt en dan weer de andere. Is er dan een reden waarom de amateurs dat niet zouden doen? Natuurlijk, voor noodcommunicatie is een dergelijke contraptie niet geschikt. maar dat lijkt me veel andere amateur toepassingen ook niet. En het feit dat het voor noodcommunicatie gebruikt kan worden, is dat dan het criterium volgens welke je als amateur die experimenten zou moeten doen? Je zou natuurlijk purist kunnen zijn. Purist zijn bijvoorbeeld mensen die zich uitsluitend met hoogfrequent bezighouden. Het is echter maar net hoeveel je dat purisme doordrijft. Als digitale spraak via netwerken niet moet, dan moet het puristisch gezien bij niet-spraak ook niet. Op die manier zou een packet radio er natuurlijk ook buiten moeten vallen. Maar ja goed, geautomatiseerde technieken als PSK31, WSJT, WSPR, ja die misschien ook wel niet. Weg met de automatische seinsleutels dan ook maar. Er zijn overigens ook amateurs die hun eigen halfgeleiders maken of hun eigen radiobuizen. Kortom, het is maar net hoeveel je erin wilt gaan en dat ligt bij het purisme voor iedereen verschillend. En voor mij is dat dus ook in twee richtingen zo. Je kunt het in de richting van de eenvoud overdrijven door iedere moderne invloed af te wijzen. Maar je kunt het niet alleen versmallen, je kunt het ook verbreden. Dus ook voor minder purisme is wel wat te zeggen. Niet dat ik daarmee wil zeggen dat dat systeem de voorkeur heeft, maar het digitale spraaksysteem van Jesu, System Fusion, doet een volgens mij heel slimme poging om de sceptici en niet-sceptici in vrede met elkaar te laten kuurzoen. Laat analoge en digitale gebruikers met elkaar communiceren en de scepsis verdwijnt vanzelf. Nou ja, praten en communiceren is inderdaad natuurlijk altijd goed. Ja, en dan het tweede digitale onderwerp. Nederland staat een klein beetje bekend als de bakermat van een aantal heel interessante zaken op het gebied van D-Star. Het bedrijf Dutch Star van PA4-IBR is internationaal legendarisch om het baanbrekende werk dat het gedaan heeft en doet op het gebied van bijvoorbeeld D-Star hotspots en repeaters. Sinds vorig jaar is daar nog een ander internationaal bekend bedrijf bijgekomen. Dat is het bedrijf DV Mega van Guus van Doorn, PA1-PLM. Dat deze bedrijven wat minder bekend zijn onder de niet-liefhebbers van D-Star komt waarschijnlijk omdat de interesse in digitale modus onder de mensen die daar niets mee doen sowieso niet zo heel groot is. Maar het is onterecht. Volgens mij zijn beide bedrijven in het buitenland ook in veel bredere kring bekend dan hier bij ons. Een belangrijk doel van DV Mega is om te komen tot een open source transceiver voor twee banden voor D-Star die waarschijnlijk uiteindelijk ook voor andere digitale spraakmodus te gebruiken zal zijn. Het bedrijf ontwikkelt één voor één de componenten die voor zo'n transceiver nodig zijn, maar die afzonderlijke componenten worden voordat de zendontvanger er is ook al als afzonderlijke producten verkocht. Meerdere ervan zijn inmiddels op de markt verschenen en zijn met name in het buitenland dus erg gewild. De producten die er nu al zijn betreffen drie zaken. Als eerste een GMSK-modem. Daarmee is het in combinatie met een Arduino mogelijk om een D-Star repeater of een hotspot op te zetten. De modem is zonder HF-functionaliteit. Er is dus bij een hotspot een zendontvanger nodig en bij een repeater een losse zender en ontvanger. Een tweede product is een Raspberry Pi hotspot. Dit is een opsteekprintje voor het maken van een D-Star hotspot voor eigen gebruik. Op het printje, prijsindicatie is ongeveer €90, zit een zendontvanger voor 70 centimeter van 10 milliwatt. Behalve een Raspberry Pi, een voeding en een kleine portofoonantenne zijn er verder geen externe onderdelen nodig. Met zo'n hotspot heb je binnen je eigen huis vanaf je D-Star apparaat de mogelijkheid om D-Star netwerken en andere repeaters of hotspots te bereiken. Een toepassing die bij D-Star gebruikers bijzonder populair is. Het derde product is een vergelijkbare hotspot, alleen werkt deze in combinatie met een Arduino, niet met een Raspberry Pi, en heeft hij een zendopvanger voor naar keuze 2 meter of 70 centimeter aan boord, dat is dus omschakelbaar. Een volgend product dat dit najaar moet verschijnen betreft een Ambe 3000 print. Een dergelijke print is bijvoorbeeld nodig om een gewone zendontvanger voor FM als zendontvanger voor D-Star of andere digitale spraakmodus te kunnen gebruiken. Met name de Raspberry Pi hotspot is in de VS, maar ook in het Verenigd Koninkrijk en Australië in korte tijd al redelijk populair geworden. Het Nederlandse bedrijfje van Guus werkt met name in de VS samen met de belangrijkste leverancier van elektronica componenten daar. De website van DV Mega is dvmega.aurea.nl. Het is leuk dit soort initiatieven. Geheel open source die gewoon uit de amateurwereld zelf komen. Er zijn toch maar weinig hobby's waar dat op deze manier gewoon gebeurt.
PI4AA is de verenigingszender van de VEROM, de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek in Nederland. Voor meer informatie over PI4AA kunt u terecht op onze website pi4aa.nl. Voor meer informatie over de VEROM en het radiozendamateurisme in het algemeen kunt u terecht op de website www.veron.nl. Aan de uitzendingen van PI4AA wordt meegewerkt door de volgende mensen. Misha, PA1OKZ, Remco, PA3FIM, René, PE1GDP, John PA0ETE, Hans PD0AC, Remco PE1PIP, Dennis PE1NOB, Ab PA5Ab, Thijs PA5Thijs, Peer PA2PBT en ik ben Emmy PA1EM. Feedback op deze uitzending kun je mailen naar de redactie via het e-mailadres redactie@pi4aa.nl. Ook als je een idee hebt voor een item of een bijdrage voor de PI4AA-column, horen wij dat graag via de e-mail. In augustus is PI4AA met vakantie. Onze volgende uitzending zal dus op vrijdagavond 3 september om 9 uur 's avonds zijn. Ook die uitzending zal te ontvangen zijn op 145.325 MHz, 430.125 MHz en 7073 kHz plus of min QRM. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende uitzending. Tot Papa India 4 Alpha Alpha.